Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Thinkwise, partner van de top 100 logistiek dienstverleners.
Data delen in de containermarkt is en blijft een flinke uitdaging. Misschien mede wel daarom zien logistiek dienstverleners en hun opdrachtgevers in het intermodaal transport maar weinig mogelijkheden om het echt in de keten te optimaliseren. Toch kan het wel. Maar hoe dan? Nou, daar duiken we in deze aflevering in de serie podcasts Op weg naar de top 100 logistiek dienstverleners 2023. Welkom en leuk dat je luistert. Ik ben Annemarie Bruning, host van deze podcast. En bij mij in de studio om hierover te praten zijn Wout van den Heuvel, beleidsadviseur innovatie en digitalisering bij Transport en Logistiek Nederland, TLN, en algemeen secretaris bij SUTC. Wout, welkom.
Dankjewel.
Wout, ik wil even beginnen met een korte introductie van jou voordat we naar onze andere gast gaan in de studio. SUTC, wat doen jullie en wat doe jij hier precies?
Ja, dat is een mooie vraag. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. SUTC is eigenlijk een uitvloeisel van een aantal activiteiten die wij als Transport en Logistiek Nederland, als ondernemersorganisatie, een aantal jaren geleden gestart zijn. Eigenlijk met één doel, data delen. Dus wij zoeken naar uniformiteit, open standaarden. En dat organiseren we binnen SUTC. Maar dat doen we namens Transport en Logistiek Nederland in samenwerking met de verladers, even Venedex en met de IT-leveranciers.
Maar waarom was het initiatief nodig?
Het initiatief is nodig omdat, zeker in logistiek, je hebt met heel veel partijen te maken. En iedereen praat eigenlijk zijn eigen taal. En zeg maar, elke koppeling die gemaakt moet worden, ga je eerst met elkaar aan tafel van pas ik me aan jou aan. Als klant, aan je vervoerder. En als je daarheen zit, oké, dan ga ik jouw taal wel spreken. Dus dat kost heel veel tijd en energie. En er zijn gewoon bedrijven bij die gewoon dus 80 talen moeten spreken. Systeemtechnisch, omdat ze 80 verschillende klanten hebben.
Niet te doen.
Ja, dat is niet te doen. Ja, het is te doen, want zo werkt het vandaag de dag. Ja. Maar het kan beter.
Ja, dus in principe was er eigenlijk een initiatief nodig dat het allemaal samenbracht. Dat het werkbaar maakt.
Ja, dus wij proberen er energie in te stoppen, want er zijn meerdere initiatieven, ook vanuit de overheid, ook vanuit de markt, ook vanuit de techniek. Dus maar goed, wij proberen, zeker vanuit onze positie, een gelijk speelveld voor alle partijen, grote, kleine partijen. Dus zoveel mogelijk open standaarden die voor iedereen toegankelijk zijn.
En wat doe jij daar dan precies in?
Ze noemen me wel eens een soort missionaris. Dus vooral blijven verkondigen dat dit noodzakelijk is. Maar daarnaast, wat we dan met SUTC doen, is wij werken dan ook actief aan een open standaard. Wat met name dat open tripmodel is. Wat een gemeenschappelijke taal moet worden tussen systemen. En onze rol is ook om die taal te laten gebruiken door de verschillende partijen.
Ja, nou, het verkondigen, dat doe je vandaag hier ook weer in deze podcast. Ja. en daarnaast ben je voor het eerst als jurylid ook verbonden aan die top 100 logistiek dienstverleners. Even beginnend, voordat we er straks op verder gaan. Wat is nou je globale indruk van de inzendingen die je voorbij hebt zien komen?
Ja, ik was heel vaak weer positief verrast. Zeker vanuit onze perspectief en uit de rol zit ik heel vaak met andere partijen aan tafel, met overheden. En heel vaak krijgen wij te horen van, die logistiek en die achterban van jullie, die is zo conservatief en die kunnen geen data delen. Ja, dat is helemaal niet waar. Als je kijkt van wat de bedrijven al kunnen, wat ze in huis hebben, wat ze al doen op dat vlak, is eigenlijk best wel indrukwekkend. En dat komt uit veel van de beantwoording ook naar voren. Ook al vaak dat je denkt van, bedrijven, had het maar iets beter beantwoord, want je doet jezelf tekort. Zeg maar, je mag best wel wat meer trots zijn op wat je doet. Maar het is ook wel heel complex. Je ziet ook dat het voor heel bedrijven best moeilijk is om goed te omschrijven wat ze nou eigenlijk doen op dat vlak. Ja. Maar er gebeurt al heel veel. En ik durf echt wel te zeggen dat 80-90% van de logistiek zoals dat gebeurt, wordt aangestuurd door systemen vandaag de dag.
En een van die inzendingen komt van Flex. Ook de gast bij ons aan de andere kant van de tafel is Patrick Ome, Procurement and Transportation Manager bij Flex. Welkom, fijn dat je erbij bent, Patrick.
Welkom, dankjewel.
Ja, jullie zijn een logistiek dienstverlener in de middenmoot van de top 100 logistiek dienstverleners. Maar eigenlijk ook een beetje opdrachtgever, verlader, want jullie kopen veel intermodaal transport in. En dat is ook met name jouw rol, begrepen. Kun je daar eens kort wat over vertellen?
Ja, dat klopt. Ook dankjewel dat ik hier mag zijn. Hartstikke leuk om voor het eerst bij een podcast aanwezig te zijn.
Je vuurdoop.
Mijn vuurdoop, inderdaad. Inderdaad, ik ben verantwoordelijk voor transportmanagement binnen Flex. Ik ben verantwoordelijk voor het transportgedeelte. Dus wij kopen inderdaad namens Flex Transport in. Voor onze klanten. Voor internationale distributie. Maar ook voor een stukje inbound, zoals we dat noemen. En we krijgen natuurlijk veel containers binnen. Met name uit Azië. Die komen per oceanvracht komen die binnen. En het laatste traject vanuit de haven in Rotterdam naar onze vestigingen in Venlo en Venray. Daar zijn we grotendeels ook verantwoordelijk voor. Dus daar ben ik in betrokken. Daarbij kijken we inderdaad naar logistieke oplossingen, goede intermodale oplossingen. Om te kijken of we daar in ieder geval bijdrage kunnen doen aan een stukje sustainability.
Ja, kortom, jij zit volop in dit onderwerp, kunnen we ook wel zeggen.
Ja. Nou,
dat is mooi. Straks meer over Flex en de top 100 ook. Ook gaan we luisteren naar Niels Bruin, logistiek manager bij PepsiCo, over de keuze om het gehele logistieke model bij derden neer te leggen. Maar eerst, Wout, gaan we weer even naar jou, want jij bent verbonden dus aan TLN, de brancheorganisatie op dit gebied, digitalisering in het wegtransport. Ja, dat is eigenlijk al een hele uitdaging op zich. We hoorden het net al even van jou. Maar in de zeehavens en het achterland schijnt dat nog een stukje ingewikkelder te liggen. Klopt dat?
Dat weet ik niet. Ik denk dat dat niet ingewikkelder is als dat je in de bouwsector zit of dat je in de agri-food zit of zo. Dus elke, dat maakt het voor ons wel interessant ook ingewikkeld. Dus elk domein heeft zijn eigen complexiteit. Maar de containervaart is zeker wel complex. En met name omdat het ook dat hele grote internationale karakter heeft. Daar zijn we het heel snel wel met elkaar eens. Maar een container die door een Nederlandse wegvervoerder van de Rotterdamse haven naar Flextronics wordt gebracht, die komt ergens uit China vandaan, of ergens uit Amerika vandaan, met een rederij die gevestigd is in Zwitserland. Of in Denemarken. Met een expediteur die misschien wel in Amerika zit. Of dat een platform is. Je hebt gewoon met een heel veel groot probleem aantal partijen te maken. Ook met een verschillende machtspositie in de keten. En met ook verschillend belang. Als je natuurlijk internationaal opereert als een rederij, dan zeg je, ja, dat is wel leuk wat jullie in Nederland doen.
Ja.
Maar ja, ik kan me niet als rederij aanpassen voor Nederland. Nou, dat is wel een factor die in de containerrederij. Want als je het eigenlijk over standaardisatie hebt, ja, is dat zeg maar het voorbeeld van standaardisatie in de container. Dat heeft de wereld totaal veranderd natuurlijk. Alles wat we vandaag de dag doen, het is 90 of 95% van wat wij hier om ons heen zien, heeft in de container gezeten.
Ja.
Misschien nog wel meer. Dus standaardiseren kunnen ze wel. Alleen met digitalisering hebben we nog wel, ook daar wel stapjes te maken.
Maar waarom is dat in digitale wereld dan moeilijker? Waarom is het een grotere uitdaging?
Met name die verschillende posities, verschillende invalshoeken. Zeg maar, wij kijken natuurlijk in eerste instantie vanuit hoe werkt het in Nederland. Maar ik zeg wel, een rederij die kijkt van ja, wij doen het internationaal. Het belang en, van een vervoerder, je opdrachtgevers, de machtspositie ertussen. Want je zei net al, ja, wij doen voor onze klanten, maar jij bent weer zeg maar, de klant van de vervoerder.
Ja.
Nou, en, het is ook te veel relatie wat we elkaar hebben. Dus één vervoerder heeft 300 klanten.
Ja.
Zeg maar een rederij die heeft misschien wel 5000 klanten of zo. Dus ja, je moet allemaal een beetje de neus er dezelfde kant op krijgen. Ja, met veel op veel is dat lastig.
Hoe doe je dat, Patrick? De neuzen dezelfde kant op krijgen. Wie neemt dat initiatief dan?
Ja, dat ligt toch wel vaak bij de logistiek dienstverlener dan in dit geval zelf. Die moet dan toch wel de ownership nemen om inderdaad met name voor hun klantenbestand bepaalde basis aan te dragen zoals wij het zouden graag zouden willen doen.
Ja, dus volgens jullie systemen, daar moeten zij zich dan aan aanpassen?
Uiteindelijk wel. Om inderdaad die standaardisatie te verkrijgen, zul je daar moeten beginnen. Maar zoals al aangegeven, het is gewoon lastig omdat je met zoveel verschillende partijen te maken hebt. Het begint vanuit Origin, met de rederij, met allerlei andere partijen die daar iets in te zeggen hebben en deel uitmaken van deze supply chain, is het gewoon heel lastig om daar gewoon een uniform proces voor af te hebben. Het proces is er wel, alleen de digitalisering daarin, dat is gewoon echt een heel lastig.
Ik hoor vooral echt een mega grote uitdaging. Dan gaan wij ons in deze podcast een beetje proberen doorheen te bewegen. Ja. Maar ook zo'n uitdaging is bijvoorbeeld, een van de redenen kan zijn, ook met dat data delen, dat het een probleem kan zijn, is recent onderzoek van TNO dat laat zien dat er veel terughoudendheid is, omdat bedrijven ook bang zijn om commercieel gevoelige informatie prijs te geven. Is dat ook iets wat jij ziet, Wout?
Ja, absoluut. En niet alleen commercieel, ook gewoon operationeel, juridisch, qua veiligheid. Ik heb altijd een hele simpele reden. Als je een ondernemer vraagt van, wil je data delen? Dan stelt hij twee vragen. Ja, moet ik het? vanuit de wetgeving. En ja, als je zegt, ja, dat moet je, zeg oké, dan doe ik het. Zegt, nou, moet ik het niet? Heb ik er wat aan? Wat levert het mij op? Heeft het toegevoegde waarde? Mm. Als je die vraag niet kunt beantwoorden, dan zegt hij, ja, dan deel ik geen data. Dus ik ben ook een beetje tegen dat iedereen zegt van, ja, we moeten met z'n allen alle data delen en transparant zijn. Want het is ook niet, zo gaat de praktijk ook niet werken natuurlijk. Je wilt op een gegeven moment, het moet ook veilig zijn, zeg maar. Dus als we gewoon makkelijk gaan delen waar een container met iPads rondhangt, ja, dat vinden heel veel mensen interessant om te weten. Ja. Weet je wat, die data wil je niet delen. Wat je wel wil organiseren is dat je deelt op een vertrouwde manier, in een vertrouwensketen. Dus dat jij zeker weet dat je data deelt met de partij waar jij mee samenwerkt. En dat ook echt de partij is die data gebruikt en ophaalt.
Ja.
En als je dat goed regelt, en dat kan technisch, dan wil je wel gaan data delen. Maar waarom wij data delen, dat spreek ik met Patrick af. En als wij zeggen, nou, we zijn het samen eens, dan doen we dat. Want iedereen, ja, zeker in de logistiek, wij verkopen lucht. Je rijdt met lege auto's, je hebt warehouses. Ja. Dus als je geen data deelt, heb je niks te doen.
Nee, ja, maar dat is wel
maar die terughoudendheid, ja, denk ik, met name inderdaad vanwege het feit dat er zoveel verschillende partijen zijn. En waar gaat mijn data allemaal naartoe?
Ja.
Wie gaat het allemaal gebruiken in deze hele...
Ja. Maar hoe gaan jullie daarmee om bij Flex?
Ja, wij hebben eigenlijk maar één berichtgeving, dat is van onze klant. Dus wij weten van onze klant wanneer een order geproduceerd is en wanneer dat het onze kant in komt. En wij krijgen daar een EDI van. En uiteindelijk is onze klant ook degene die dan die data zou moeten delen met de logistieke dienstverleners die zij gebruiken. Zij zijn met name verantwoordelijk voor een stukje inbouwtransport. Dus zij kopen zelf het transport in. Dus daar is al de eerste schakel. Dus die moeten ook al een bepaalde informatie gaan krijgen. Uiteindelijk krijgen wij wel die informatie, alleen met wie zij dat nog verder allemaal deden, dat is eigenlijk niet aan ons. En dat maakt het soms ook wel inderdaad wel wat lastig.
Ja, want loop je daar in de praktijk ook veel tegenaan?
Uiteindelijk wel. Omdat wanneer je een stukje naar een stukje standaardisatie en digitalisering wil, dan heb je die data-informatieoverdracht wel nodig naar andere partijen. Anders kun je nooit tot een gegeven komen waar we het nu over hebben.
Ja. Als het heel erg zou helpen, als we gewoon wat eerder met elkaar de data gaan delen. Zo bedoel ik dan.
En wat bedoel je met eerder concreet?
Nou, wat heel vaak in de logistiek gebeurt, is dat we tot het laatste moment wachten.
Mm-hmm.
En dan gaan we de data delen met de partij die het volgende stukje van die keten moet oppakken.
Maar dan loop je al achter eigenlijk. Of?
Nou, dan heb je weinig tijd om je voor te bereiden.
Ja.
Dus wat er bijvoorbeeld in transport heel vaak gebeurt, is van, jullie hebben morgen een container nodig. Ik wil niet zeggen dat jullie gebeurt hoor, maar je hebt hem morgen nodig. Dus dan bel je vandaag op naar de vervoerder van, kun je morgen deze container afleveren? Dus dan moet hij vandaag gaan organiseren. Maar heeft hij die opdracht een week eerder, dan kan hij gaan kijken, hey, kan ik dat niet slimmen? Kan ik dat niet eerder ophalen? Ja. Dan heeft hij veel meer mogelijkheden om het te optimaliseren.
Ja.
Dus als we elkaar iets meer die ruimte geven...
Op alle gebieden kun je dan dus beter werken. Je kunt duurzamer werken, je kunt efficiënter werken. Ja. Het kan misschien goedkoper.
Ja, geef elkaar de ruimte om je planning te optimaliseren. En dat zou wel een enorme verbeterslag zijn als we dat doen.
Ja. Ja. We maken even een uitstapje naar een interview van Diane Essenburg van de redactie van logistiek.nl met Niels Bruin, Logistics Manager Noordwest-Europa bij PepsiCo. En PepsiCo heeft zelf geen enkele vrachtwagen rijden om leeschips, duivensnootjes en kwekerontbijtgranen in de supermarkt te krijgen. Diane heeft hem gevraagd waarom alles nou wordt uitbesteed en wat voor hem belangrijk is in de samenwerking met logistiek dienstverleners.
Ja, Niels, de gehele logistiek wordt sinds 2012 uitbesteed. Waarom kiezen jullie daarvoor?
Ja, Pepsi die heeft ervoor gekozen om dat allemaal uit te besteden. En dat voornamelijk omdat we dat vragen aan specialisten. Dat heeft voor ons veel voordelen. En ten eerste hebben ze vaak een grote netwerk qua transport. Waardoor als onze vraag wat hoger of wat lager is, ze makkelijk mee kunnen bewegen. Daarnaast is het ook heel erg productief, omdat wij verschillende klanten kunnen ze combineren, waardoor je nooit half lege vrachtwagens of mindere bezetting hebt in je vrachtwagens, waardoor dat natuurlijk qua sustainability, maar ook qua kosten erg gunstig is. Daarnaast zijn het natuurlijk specialisten. Wij zijn specialisten meer in het maken van voedingsmiddelen en zij zijn specialisten in transport en dat merk je dan ook als je met professionele partijen te maken hebt, waardoor ze veel meer mee kunnen in de vragen die de wereld op dit moment aan ons stellen.
Ja, want je hebt zowel transport als het warehousing heb je uitbesteed.
Dat klopt. Dus we zijn in Nederland enorm gecentraliseerd qua warehousing in één groot magazijn in Maarsen. Dat is multi-customer, dus wij zijn niet de enige klant van dat warehouse. Wat natuurlijk weer diezelfde voordelen met zich meebrengt op het moment dat wij wat drukker zijn en andere klanten misschien wat minder druk zijn, dan kan dat allemaal elkaar opvangen En ben je veel flexibeler in je capaciteitsvragen. Daarnaast hebben we ook ons transport uitbesteed. En met dezelfde voordelen als ik net al aangaf. Omdat het specialisten zijn, een enorme netwerkgrootte hebben. En daar professioneel met ons in mee kunnen. Want wij zijn best wel veel eisend naar onze 3PL's en transporteurs toe.
Ja, want wat verwacht je van een logistiek dienstverlener?
Wij verwachten ten eerste natuurlijk leveren van een hoog niveau. Dus echt op professioneel niveau bijna tegen de 100% aan van on time en in full. Daarnaast verwachten we heel veel met het meegaan van change. We veranderen snel, de wereld verandert snel, crisis na crisis komt er. En dat merk je ook in onze transportbewegingen, maar ook in onze warehousebewegingen van raw materials tot finished goods. Waar het constant fluctueert en verandert. Dus daar zijn we veel eisend in. Daarnaast ook namelijk ook in complexiteit. Omdat wij onze klanten die vragen een product op een bepaalde manier. De fabrieken proberen zo efficiënt mogelijk het product te laten leveren aan de distributiecentra. Dus daartussen gebeurt ook steeds meer. En is er steeds meer toegevoegde waarde ook om daar te behalen. En dat is ook echt een hele duidelijke vraag van ons. En daarnaast natuurlijk het stukje sustainability. PepsiCo heeft meegeschreven in het Parijs Agreement. En dus willen wij ook onze footprint change enorm verlagen. Daar gaan we mee in dezelfde doelstellingen die in Parijs zijn genoemd. Dus dan gaan we ook echt inzetten om onze CO2-emissies te reduceren.
En daar heb je dan overleg over met de transporteurs en met de logistiek dienstverlener?
Ja, dus we zijn steeds meer op zoek naar partners in plaats van echt leveranciers. En daar gaan we steeds meer strategisch met hun in om. Echt steeds verder vooruitkijkend hoe we samen eigenlijk de uitdagingen voor de toekomst aan kunnen gaan. Wij geloven steeds minder dat dat op jaarlijkse basis kan gaan. Maar echt strategisch met elkaar gaan werken om niet alleen naar de euro's te kijken. Hè, natuurlijk is dat heel erg belangrijk, maar ook om naar al die andere doelstellingen die we hebben. Flexibiliteit, change, maar ook het milieu, om die zoveel mogelijk onze doelen in te behalen.
Inmiddels weer terug in de studio met nog steeds Wout van den Heuvel en Patrick Ome. Nummer 51 van de top 100 logistiek dienstverleners 2022 van Flex. Patrick, allereerst even naar jou. Wat valt jou op aan het verhaal van PepsiCo als je het zo hoort?
Het uitbesteden en met name naar een expert toe. Hè. Dus een logistiek dienstverlener wordt gezien als een expert. Ja. Met de kennis in huis. Zo ervaren wij dat binnen Flex ook. Expertise op het gebied van warehouse management, maar ook in dit geval ook transport, waarbij we inderdaad gebruik maken van ons netwerk. We hebben meerdere klanten waar we transport voor doen. En door het gezamenlijk inkopen en ook de expertise die binnen ons bedrijf daar is, zijn wij van toegevoegde waarde voor onze klanten. Ja. En dat hoor je ook inderdaad bij PepsiCo verhaal terug. Dat zij zoeken in de logistieke dienstverlener dat ze gewoon hun ontzorgen eigenlijk.
Ja, meer een partner dan een leverancier, hè?
Ja,
zo zeggen ze.
Ja, en dat is wat wij eigenlijk binnen Flex ook zien. Met name op het transportgebied werken we met diverse vervoerders samen. Maar ook op het intermodale, met name vanuit Rotterdam naar onze vestigingen toe, werken we met diverse partners samen. En dat zijn echt partners, omdat je er gewoon samen naar oplossingen zoekt, naar verbeteringen voor uiteindelijk onze klanten.
Ja, nou zegt Niels Bruin ook dat hij behoorlijk veel eisend is richting de logistiek dienstverlener. Hij heeft op een ander moment in het gesprek dat we hier niet hoorden zelfs aangegeven dat slechts een handjevol transporteurs kan voldoen aan de eisen en wensen van PepsiCo. Hoeveel eisend zijn jullie klanten van Flex?
Ook veel eisend. En dat mag ook. We hebben diversiteit aan klanten. In onze vestiging in Oostrum en in Venray doen we transportactiviteiten en warehouseactiviteiten voor met name de high-tech sector. Dat is met name security gerelateerd. Dus daar komen de nodige eisen bij kijken. In onze site in Venlo, wat ook een multi-client site is, hebben we diversiteit aan klanten die ook op hun manier hun bepaalde eisen stellen aan transport en warehousing. KPI's die gehaald moeten worden, maandelijkse reviews, kwartaalreviews, wordt constant gemeten hoe goed we presteren. En dat is wel wat we steeds meer terugzien bij klanten die ook vanuit Flex de organisatie binnenkomen bij ons. Dat er echt streng naar gekeken wordt hoe wij presteren.
Ja, want hoeveel eisen ben je zelf als het gaat om inkopen van transport?
Ook veel eisend, omdat uiteindelijk wij kunnen alleen goed presteren als onze partners in dit geval ook goed presteren. Ja. Dus op het moment dat ik een partij inkoop die het gewoon niet goed doet volgens onze klanten en volgens ons, ja, dan zal mijn klant ook niet tevreden zijn. Dus ik ben wat dat betreft veel eisend. En ik denk dat de vervoerders die mij nu zullen horen, dat zullen beamen dat ik veel eisend ben.
Welke dingen let jij specifiek veel op? Wat is voor jou belangrijk daarin?
Wat heel belangrijk is communicatie. Ja, dat kan in transport en logistiek altijd wat misgaan. En dan gaat ook het een en het ander mis. Maar het belangrijk is dat je altijd open en eerlijk blijft communiceren. Dat je van tevoren dat je proactief kunt communiceren wanneer dat werk iets fout gaat. Dat de klant daarop kan anticiperen. Dat de opdrachtgever, dat de ontvanger daarop kan anticiperen. Dus communicatie is gewoon heel belangrijk.
Ja, en zoals we eerder van Wouter ook hoorden, op tijd communiceren. Dat is ook fijn, hè? Maakt het allemaal efficiënter.
Ja, natuurlijk, dat werkt de andere kant ook op. Als je te laat bent met iets, communiceer dat ook tijdig aan je opdrachtgever. Want dan kan die daar ook op anticiperen. Dus die moet je ook de ruimte geven. Wacht ook niet tot het laatst, absoluut. Ja.
Als jij nou het verhaal van PepsiCo hoort, hè, ook het idee, eigenlijk wel ook wat we van Patrick horen. Het is niet meer een leverancier, maar een partner. Is dat iets wat jij ook heel veel voorbij ziet komen in de branche?
Ja, zeker. En ik ben ook blij dat ze dat ook zelf zo benoemen. Dat ze de logistiek dienstverlener niet meer als een dienstverlener zien. Dus misschien moeten we volgend jaar niet meer de top 100 logistieke dienstverleners hebben. Maar de top 100 logistieke partners. Want dat is wel waar het naartoe gaat. Die veel eisendheid die vanuit die klant. Ja, dat komt op de ondernemers af. Dat is er eigenlijk al. En niet alleen vanuit de klant. Hè. Dus de klant vraagt al heel veel. Maar eigenlijk iedereen vraagt steeds meer van de ondernemer. Ook de overheid. Welke steden mag je in? Waar mag je met welke auto? Dus de regelgeving vraagt meer. Maar ook je personeel, zeg maar. De mensen willen ook gewoon een goed georganiseerd bedrijf hebben. Dat je niet een briefje inlevert van mag ik een dag vrij krijgen en dan een week later het horen. Nee, die verwachten tegenwoordig gewoon een appje waar je zegt van ik zet die dag rooster in.
Snel antwoord, ja.
Ja, dat en daar hebben we trouwens ook wel op gelet in de beoordeling in de logistieke top 100. Dan neem je die aspect ook mee. Hè. Focus op de klant is natuurlijk het belangrijkste, want daar verdien je geld mee. Maar kijk ook naar de andere aspecten. Neem ook je personeel mee. Hoe hou je ook je medewerkers aangesloten binnen je bedrijf? Door in te zetten met digitalisering. Met,
dat wordt steeds belangrijker in de huidige arbeidsmarkt. Hè. Zeker in de omgeving waar wij zitten in de Venlo Venderij omgeving.
Ja.
Iedereen die zit eigenlijk in hetzelfde schuitje. En mensen zijn heel belangrijk. Dus wat dat betreft is het heel belangrijk. Dat je ook naar je mensen kijkt.
En als je dan kijkt naar dat data delen aspect waar we het eerder ook al over hadden. Is dat dan hierin juist een belangrijke belemmering? Of is het iets wat juist heel veel kansen biedt?
Het biedt ook kansen, want ik denk dat we nog steeds te veel afhankelijk zijn van mensen. En met data en digitalisering kun je wat dingen anders doen dan dat we nu doen. Waarbij we toch steeds heel veel manuele activiteiten hebben. En door een stukje data delen en meer digitalisering heb je ook gewoon meer mogelijkheden om je mensen anders in te zetten en beter in te zetten.
Hoe doen jullie de dingen anders? Hoe onderscheiden jullie je?
We onderscheiden ons daar wel in dat we de data en digitalisering hoog in het vaandel hebben staan. Mm-hmm. Maar ook wat we al in het begin al hebben besproken. Afhankelijk van de vele partners, klanten en systemen die je zelf hebt. En we proberen ons te onderscheiden door gewoon veel dingen aan te bieden. Mogelijkheden aan te bieden naar de verschillende klanten.
En dat geef je daarin ook adviezen? Want je kunt natuurlijk heel veel mogelijkheden bieden, maar stuur je ze ook een beetje?
Ja, we sturen ze wel. We hebben natuurlijk onze eigen WMS en TMS systemen. Daar proberen ze natuurlijk op aan te bieden. Uiteindelijk heeft de klant daar wel ook zeggenschap in natuurlijk. Mm-hmm. We hebben ook een eigen systeem. En dat moet natuurlijk allemaal wel praten met elkaar. Dus dat is denk ik heel belangrijk.
Maar zie je daar wel een vooruitgang in? Dat wel steeds meer met elkaar communiceert?
Jawel, want we gaan toch wel steeds meer naar eenduidige systemen. Ook binnen het warehousemanagement en transportmanagement systeem. Flex heeft daar wereldwijd al een duidelijk beleid in aan het doorvoeren. Die we ook hier in Nederland aan het doorvoeren zijn. Dus onze klanten zijn ook vaak klanten die wereldwijd al iets met Flex doen. Dus je ziet al vaak wel dat die systemen al wel met elkaar gekoppeld zijn.
Ja. Zijn er dingen vanuit SUTC die jullie doen om een beetje versnelling te creëren hierin?
Ja, ook wel eens een advies wat we geven aan ondernemers. Zorg in ieder geval dat je de basis op orde brengt. Want je kan gaan digitaliseren, maar het betekent natuurlijk wel dat je en systemen gebruikt. Dus je gebruikt geen papier meer. Dat je ook zorgt dat de systemen goed gebruikt worden door de medewerkers en de data. Ja, dat is wat de ondernemers moeten doen. Twee dingen waar we naar kijken. Alles begint met een transportopdracht. Ja. In ieder geval elektronisch naar elkaar toesturen, die ik niet meer hoef over te kloppen in mijn systeem. En een vrachtbrief, die altijd transport begeleidt. Als we dat nou eens volledig elektronisch kunnen maken, dan zijn we al een heel stap verder. En dat moet dan tussen alle systemen. Ja. Of je nou een eigen rijder bent of 5 auto's hebt. Of je hebt een 500. Of je bent een logistiek dienstverlener of wereldwijd. dan zijn we een heel stap. En daar zetten wij zeg maar met name op in. Dat is een beetje de kapstok ook wat iedereen nodig heeft. En daarop kun je gaan bouwen.
Ja.
En er zijn bedrijven die zijn al vele malen verder dan dat. Zeg maar, die hebben het, zeggen, ja, dat hebben we al 20 jaar geleden gedaan. Dat klopt ook. Maar als je het over de hele sector kijkt, dan gebruiken we nog best wel heel veel papier. Inclusief pdf's die we naar elkaar sturen. Want dan zeggen we, ja, we hebben het elektronisch. Maar ja. Ik heb eens een keer voor een zaal gestaan en toen ging het over elektronisch factureren. En ik zeg van, wie doet er dan elektronisch factureren? Er zat 200 mensen. En, nou, ik denk dat 80% stak hun vinger op. Ik zeg maar, ik bedoel geen pdf. Als dus een elektronische factuur.
Toen waren er nog 2 mensen over.
Precies.
Herkenbaar.
Ja,
dus die basis goed op orde krijgen. Maar ik kan me ook voorstellen, hè, want je hebt hier met die datadelen heb je natuurlijk ook, mensen moeten er mee leren werken. Dat is stap 1. En dan moeten ze waarschijnlijk ook nog dingen doen voor een andere afdeling. Want het is ook niet eens zozeer dat het altijd direct op hun eigen werkzaamheden zijn weerslag heeft. Maar vooral ook in de keten.
Ja, dat is vaak een gevolg van automatisering. Jij moet iets doen om het leven voor een ander beter te maken.
Hoe overtuig je mensen dat het belangrijk is?
Nou, door ook uit te leggen wat het belang is of wat er gebeurt als ze dat niet doen. Ze dat daarin meenemen, laten zien.
Ja.
En ook in wat PepsiCo zegt, ja, zie elkaar als een partner. Dus niet van, ja, jij bent mijn dienstverlener, ik wil dat je het op deze manier doet. Van, oké, maar waarom doen we dat? En gaan we met elkaar erover in gesprek? Ook een voorbeeld, we hebben ook met facturen. Er zeiden mensen die zitten facturen te maken. En dan zat ze elke dag gewoon alles te kopiëren en mee te sturen in een envelop. En zeggen, waarom doe je dat? Ja, mijn klant wil dat. Nou, dan bel je klant op en dan zeg je van, ja, jij krijgt een envelop met al die papieren, wat doe je ermee? Ja, weet ik niet, we gooien ze in een doos en we doen er niks mee. Want die vervoerder stuurt het altijd, die doet het al jaren zo.
Communicatie.
Ja, bel elkaar inderdaad een keer.
Een stukje overdracht.
Ja. Er zijn natuurlijk. Gelukkig wordt het steeds meer uitzondering, hoor, dit soort verhalen. Ja. Dus het gaat echt wel veel beter dan dat. Maar aan te geven, je moet met elkaar in gesprek gaan van waar kunnen we verbeteren. Want alles gaat echt in kleine stapjes.
Ja.
Dus de grote gamechangers die zijn er niet.
Nee. Als we het hebben over gamechangers, hebben we het natuurlijk ook over de top 100 logistiek dienstverleners. We hadden het er al eerder over, namelijk Flex staat ook in het rijtje. Jullie waren vorig jaar iets gezakt. Maar jullie gaan dit jaar natuurlijk weer terugvechten, toch? Naar dat linker rijtje.
Ja, dat zou je zeggen. Ik moet je eerlijk bekennen dat binnen onze Flex-organisatie in Nederland zijn we eigenlijk niet zo bezig met de logistieke dienstverlening top 100.
Waarom niet?
We hebben de klanten hoog in het vaandel staan. Dat is eigenlijk voor ons het belangrijkste. Mm-hmm. We hebben echt maandelijks dat we klantensurveys uitsturen hoe wij presteren als Flex. Dus wij krijgen altijd wel feedback van onze klanten. En dat is bij ons eigenlijk wel het belangrijkste.
Maar ook dat heeft natuurlijk te maken met de top 100 logistiek dienstverleners wel, toch?
Uiteindelijk wel. En het mooie is dus, omdat ik wilde aangeven, dat we dus niet zo bezig zijn. We zijn bezig met onze klanten tevreden te hebben, te houden. En als dat resulteert in dat je dan in de top 100 terechtkomt, dan doen we toch iets goed. Maar we zijn als organisatie niet echt bezig om te stijgen in de top 100 logistiek dienstverleners. Ik denk dat na deze podcast dat we zeker daar kritisch aan moeten gaan kijken. Waar we kunnen verbeteren en hoe we kunnen stijgen. Maar nogmaals, klanttevredenheid staat bij ons hoog in het vaandel.
Ja, nou, maar dat is denk ik ook een hele belangrijke, toch, Wout?
Ja, natuurlijk. Je bent dienstverlener, dus ja, een tevreden klant is dus uiteindelijk waar je het voor doet. Maar wat me wel triggert is, je zegt wij sturen klanten elke maand een survey of een overzicht.
Ja.
Dat zijn een soort dashboards natuurlijk.
Ja.
Die dashboards die komen natuurlijk uit allerlei data en allerlei systemen. Dus jullie hebben zo georganiseerd dat je die rapporten kunt maken.
Klopt.
En ik heb ook even gekeken naar jullie inschrijving. Want daar staat zeg maar niet uitgelegd hoe je dat doet. Ja, we sturen een rapport, maar hoe komt dat tot stand? Zeg maar? Wat moet je daarvoor doen om te zorgen dat je echt een... Want die klant die ziet dat overzicht, die gaat ervan uit dat dat de waarheid is.
Ja.
En daar zit een hele wereld achter.
Daar zit een hele wereld achter. Dat wordt ook wel een beetje corporate gedreven natuurlijk binnen onze organisatie. Maar het zijn gewoon standaard vragenlijsten die iedere maand worden opgestuurd en die beantwoord moeten worden door onze klanten.
Okay.
En de ene maand ben je natuurlijk wat beter dan de andere. De ene maand is wat drukker dan de andere. Gebeurt
het zijn geen KPI's?
Het onderdeel zijn de KPI's. Er zit er ook tussen. Maar merendeel zijn het gewoon open vragen en bepaalde standaard dingen die altijd iedere maand weer terugkomen.
Ja. Wout, voor jou was het ook de eerste keer dat jij die vragenlijsten van logistiek dienstverleners hebt beoordeeld.
Ja.
Hoe ging dat?
Ja, leuk. Een feest van herkenning natuurlijk. Zeker als we beginnen met het opnoemen van de systemen, dan komen we allerlei zaken tegen. Ook wel weer heel leerzaam. En wat ook echt altijd wel leuk is, en dat is wat ik zelf ook altijd wel verkondig, maar dat dan ook bevestigd wordt, is dat niet de usual suspects altijd het beste scoren. Dus er zit ook gewoon, kijk, iedereen verwacht van de grote partijen van, nou ja, die zullen het wel goed doen. Die doen het over het algemeen ook best wel goed. Maar er zijn gewoon kleine bedrijven bij die af en toe op dit onderwerp echt excelleren.
Ja, en dus die, wel verrassingen kwamen eruit.
Ja, die dan gewoon, ook met hun visie, met hun insteken, wat ze gedaan hebben, zich daarop onderscheiden. Die dan, wat ze dan zelf wel eens opschrijven, ja, wij worden meer een soort ICT- en databedrijf dan een logistiek dienstverlener. Nou, als ze dat dan goed onderbouwen, is dat gewoon echt heel leuk om te zien.
Ja.
En dat is ook, we zijn zeker in Nederland natuurlijk een MKB-land. En ook de logistiek onder de meeste zijn toch nog steeds gewoon MKB-bedrijven volgens de definities. Ja, dat is gewoon echt gaaf om te zien.
Ja. Zijn er specifieke dingen die jou echt zijn opgevallen op het gebied van digitalisering? Nou, die dingen die je echt verrast hebben. Zonder namen te noemen, uitslagen, dat soort dingen. Want dat mag natuurlijk 6 juni pas.
Nou, echt verrast. Wat ik zeg, de partijen die breder kijken, of niet althans breder benoemen, dat ze alleen met de klanten bezig zijn, met het operationele proces. Je hebt als ondernemer natuurlijk gewoon ook weer met die andere processen die daar veel aandacht voor hebben, verrast je wel. En wat je natuurlijk nu ziet, maar of dat een verrassing is, denk ik niet, is natuurlijk de partijen die echt met artificial intelligence aan de gang gaan, hoe dat daar het systeem ondersteunen. Wat me verrast bijvoorbeeld is dat er gewoon heel weinig gesproken wordt, of dat is ook eigenlijk niet verrassend, maar blockchain en drones en zelfrijdende auto's en robots of zo, dat zie je bijna nog niet terug.
Wordt te weinig over gesproken nog?
Dat zijn een beetje de hypes en de hopes. Nou, blockchain is denk ik ook nog wel steeds voor veel mensen gewoon een hoop.
Ja.
Ja.
Is dat voor jullie ook een hoop?
Ja, wij hebben ook een hoop hopes. Ja, inderdaad. Ja.
En werken jullie al met AI?
AI?
Artificial intelligence?
Nee.
Nee, ik hoor hier dat nog niet... Nee,
maar het is ook niet bij iedereen. Maar een aantal bedrijven wel. En zelfs ook wel kleinere bedrijven. Dus dat is ook wel weer leuk.
Ja, dus nou ja, misschien voor volgend jaar inderdaad.
Nee, ik kan
wat praat je helemaal bijna aan deze podcast? Ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze podcast. Patrick Omen en Wout van den Heuvel, dank je wel dat jullie erbij waren. Heel fijn dat jullie jullie ervaringen en kennis wilden delen. Meer afleveringen in deze serie podcast vindt u op logistiek.nl en op Spotify. En niet te vergeten, op 6 juni dan verschijnt die nieuwe top 100 logistiek dienstverleners van 2023. Meer daarover ook op de website logistiek.nl. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Thinkwise, partner van de top 100 logistiek dienstverleners.